je bent een seksueel wezen, je hebt een eigen seksualiteit. En je hebt niet per se iemand anders nodig om die seksualiteit waarde mee te geven. De meeste mensen, zodra ze denken seks, denken ze aan de ander. En bij die Taoïstische training, als je het hebt over seks, denk je eigenlijk aan mijn seksualiteit.
Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn.
We hebben het over hypnose, Ayurveda, vorige levens, Reiki, cultural appropriation en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten, maar niet met iedereen over durft te praten.
Hey, hallo lieve luisteraars. Welkom bij Op Zoek. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering.
Mijn naam is Naomi.
En ik ben Marije.
En we vinden het super leuk dat je er bent. In Op Zoek praten we over magische onderwerpen waar je graag meer over wil weten, maar misschien niet met iedereen over durft te praten. Zoals bijvoorbeeld Taoïstisch toveren, waar we het vandaag over gaan hebben. We praten met een lieve vriend van mij, Jos Goossens. En we hebben het in deze aflevering over Taoïsme en transformatieseksualiteit. Nou, dat kan misschien een beetje abstract klinken op het eerste oog. Maar ik heb wel het idee dat we een hele goede basisaflevering hebben gemaakt. En een inkijkje in wat je allemaal kan met deze technieken. En ja, dat gaat Jos jullie allemaal uitleggen.
En wij doen zelf ook de cursus waar we het onder andere over hebben in de aflevering. En ik moet zeggen dat ik een beetje een lakse student was. Ik vond het toch lastig om de tijd ervoor vrij te maken. En zodra dingen niet echt moeten, maar toch in een soort van structuur gegoten worden en zo, dan denk ik altijd, krijg ik altijd toch een beetje weerstand. Maar dat is meer mijn eigen probleem. En ik ben wel echt geïnspireerd geraakt door het gesprek met Jos. Om wel echt te gaan oefenen. Want ja, ik wil natuurlijk ook gewoon graag een tovenaar worden. En om te leren toveren moet je ook echt oefenen. Naomi, ben jij een beetje goed in oefenen?
Wat een gewetensvraag dit. Nou ja, bij mij fluctueert het ook wel heel erg hoor. Zeker de mijn Tao-dingen, omdat dat gewoon zoveel is. De Vallei-cursus valt dan nog wel mee, maar die andere cursus waar we het ook over hebben, dat is gewoon best wel veel. Dus, maar dat is ook prima, hè? Dat je, zoals Jos dat ook zo mooi zegt, nou, de mensen die het dan even laten liggen en die het dan later weer oppakken, die gaan uiteindelijk het hardst. Maar ja, ik zit even te denken. Ik denk met veel dingen, zoals Reiki doe ik wel iedere dag. En daarvan heb ik ook echt op de lange termijn het effect gemerkt. Dus het is wel de. En ik weet dat Jos ook dagelijks traint. En nou ja, dat merk je natuurlijk ook aan hoe hij is en hoe hij praat. Dus met heel veel dingen heeft het natuurlijk wel gewoon zin om dat dagelijks te doen. Zoals je tanden poetsen en zo.
Ja, ik merk dat ik het dan soms nog lastig vind. Want dan denk ik, wow, oké, deze ochtend kan ik beginnen met Reiki, yoga, meditatie, Taoïstische oefeningen. En dat zijn nog maar een paar, journaling, weet je wel. En als ik het allemaal zou doen, dan ben ik gewoon de hele dag alleen maar hiermee bezig. Maar goed, misschien is dat ook wel helemaal prima als ik tovenaar wil worden. Moet ik toch gewoon leren toveren.
Ja, leuk. In een tovenaarswoongemeenschap wonen. Ja. Wie komt er mee? Als jij nou ook je seksualiteit wil transformeren, oftewel toveren met seks, dan hebben we een dikke korting voor je. Met de code op zoek 25 krijg je 25 euro korting op de cursus van Vallei Orgasme. Je vindt de link en de code ook in de show notes. Ja, laten we ook nog even terugkomen op de breathwork sessie die we hebben gedaan met Peter Vermeijeren. Ja, volgens mij waren we met een mannetje of 30, 37 of
ja,
zo.
Ja, zoiets.
Dat was echt super leuk en ja, heel magisch en intens. En de muziek van Peter was fantastisch. En ook hoe hij het deed. Dus We hopen binnenkort dat weer live in het echt met hem te kunnen gaan doen. Maar online was echt al super cool.
En dan natuurlijk ook met jullie.
Ja, gezellig. En verder is het fijn als jullie ons willen volgen op Instagram, @opzoekpodcast, of een review achterlaten in de Apple Podcast app. Of je abonneren, ook op Spotify of op Apple. Dat helpt ons allemaal met onze vindbaarheid. En deel deze aflevering vooral ook met je vrienden en vriendinnen als je het leuk vindt.
En voor nu heel veel plezier met luisteren naar Jos.
Doei! Hoi Jos.
Hallo.
Welkom. Hallo. Zo grappig om welkom te zeggen, omdat wij nu in het huis zitten van jou, maar waar ik en Thijs natuurlijk 2 jaar hebben gewoond, mm-hmm. Want jij bent een goede vriend van ons en ik ben heel erg blij dat je nu eindelijk in op zoek bent.
Ja, ik ook.
Dus leuk om je voor te stellen aan onze luisteraars. En nou goed, Thijs en ik zijn door jou of dankzij jou geïntroduceerd in het Taoïsme en de training gaan doen. En nou, daar ben ik je echt ontzettend dankbaar voor. Hmm. En zou jij jezelf even voor willen stellen aan onze luisteraars?
Mm-hmm. Ja, ik ben Jos. Het is grappig om jullie nou te ontvangen in mijn eigen huis waar jij dus met Thijs hebt gewoond. Dus ik voel me ook een beetje bij jullie te gast. Dus
dit is ook wel een beetje de tafel waar op zoek is ontstaan en waar we ook gewoon de eerste interviews en zo hebben gedaan.
Dat ook nog, kijk, geschiedenis hier. Dus het is een mooie full circle moment om nu, we hebben al lang om elkaar heen gedraaid en heel veel over de onderwerpen gepraat waar deze podcast over gaat. Dus ik vind het heel leuk om nu met jullie ook echt met de microfoon aan erover te praten. We hebben al heel wat gesprekken gevoerd natuurlijk. Ja, ik denk dat jullie mij met name vragen om het verhaal wat ik heb meegemaakt, wat gaat over seksualiteit en Taoïsme. Ik heb een bedrijf of een organisatie die Vallei Orgasme heet. We geven allerlei cursussen in seksuele ontwikkeling. Hoe je via je eigen seksualiteit gezonder wordt, gelukkiger wordt, jezelf vitaler maakt. En die technieken uit die cursussen, die halen we uit het Taoïsme.
Mooi. Wat is het Taoïsme?
Wat is het Taoïsme? Nou, daar wordt al volgens mij 1000 jaren over gefilosofeerd. Ja, je hebt een heleboel verschillende interpretaties, uiteraard. Heel veel mensen hebben het boekje De Tao van Poe gelezen. Dat is heel vaak, of de Tao Te Ching. En dan ja, kom je in aanraking met de filosofische kant van het Taoïsme. Dus daar zit de kunst van het niet doen bijvoorbeeld in. Dus dat je, en dan denken mensen weer vaak, oh, de kunst van het niets doen. Dus dat je nooit iets hoeft te doen als Taoïst. En alleen maar lui op een bankje ligt of zoiets. Dus, en de yin-yang symbool kennen mensen natuurlijk, tai chi, dat soort dingen. Maar waar het voor staat is eigenlijk een enorm systeem van hoe je de wereld kunt waarnemen en hoe je met jezelf kunt omgaan, met je intimie kunt omgaan, met de wereld kunt omgaan. Er hoort een medische kant bij, er hoort een martial art kant bij. Dus kung fu zou je er ook nog als een onderdeel van kunnen zien. Hoort het meer bij het Confucianisme, maar de filosofie, er hoort een heleboel bij. Maar wat ik zelf heel interessant vind, is de alchemistische kant. En dat is eigenlijk de tak waarbij je streeft naar zelfrealisatie. Verlichting zou je het kunnen noemen, als dat dus geen Taoïstische term. Realisatie is veel Taoïstischer, zou je kunnen zeggen. Door allerlei meditatieve technieken, dingen die je kunt beoefenen en die seksuele technieken, of het valleiorgasme, wat ik kan noemen, dat hoort daarbij. Dat heeft een plek in die training tot zelfrealisatie.
En eigenlijk is dat dus allemaal een soort vorm van toveren.
Ja, kijk, right to the chase, ja. Is dat een vorm van toveren? Voor mij wel. Toen ik in aanraking kwam met deze kennis, toen ontmoette ik mijn eerste Taoïstische leraar, Reinoud Eleveld heet hij. En hij stelde zichzelf letterlijk voor als tovenaar.
Waar was dit?
Dat is nog iets wonderlijker. Het was op een golfbaan in Amsterdam. Ja. Dus hij was mij voorgesteld door een oude mentor van mij. En ik zat toen niet zo lekker in mijn vel. En hij zei van, ja, weet je, jij moet eens gaan praten. Of ik ken iemand met wie jij eens moet gaan praten. Wel één ding, dan moet je wel rekening houden met zijn reality distortion field. Zo noemde hij dat letterlijk.
Wow. Ja.
En ik weet nog zo goed, ik had al met coaches gepraat enzovoort enzovoort en veel boeken gelezen. En ik weet nog dat mij meteen activeerde, reality distortion field. Dat was wat mij eigenlijk hyper nieuwsgierig maakte. Dus ik had zoiets van, nou ja, graag, ik wil deze man ontmoeten. En toen heeft hij me meegenomen naar een golfbaan. De laatste plek waar je een Taoïstische leraar verwacht. En dat is dus ook weer een Taoïstisch concept, zou je kunnen zeggen. Die omkeringen, dat yin-yang wordt en dat eeuwige omkeren van dingen. Dus het heeft ook weer een reden waarom hij daar rondloopt. Toen liep ik daar binnen en werd ik voorgesteld. Was een man die wel het uiterlijk had van een Taoïstische leraar. Dus met zo'n grijs sikje en zo'n puntsikje, weet je wel. En die man nam me apart, Reinoud Eleveld nam mij apart. En we gingen zitten. En het eerste wat hij zei, een van de eerste dingen die hij zei is van, nou ja, ik wilde toen ik jong was tovenaar worden. En dat pad heb ik mijn hele leven eigenlijk onderzocht. Begon natuurlijk uiteraard met een soort naïef kinderlijk idee van wat toveren is. En langzamerhand is dat een spoor geworden waarbij ik wel degelijk denk of zie dat er een heleboel culturen eigenlijk een pad staat waarbij je het over toveren hebt. En dat is in het Westen veel onbekender geraakt. Dan moet je echt wel een beetje in een achteraf zaaltje gaan zitten om het daarover te hebben. Maar een heleboel culturen, de shaman had een hele centrale rol in de cultuur of in de gemeenschap. Bij ons waren dat priesters. Nou, dat is een beetje anders gelopen de laatste 2000 jaar. Dus het is oprecht eigenlijk wel tragisch, want daar zou de kennis eigenlijk horen te zitten. En iemand die ambities heeft om te toveren, zou dus bij een ingewijde, zou je een opleiding voor hebben. Dus dan zou je gewoon horen van, jij hebt bepaalde ervaringen of jij hebt een bepaalde kijk op de wereld. Hier is deze man of deze vrouw en die gaat jou opleiden daarin. Zo'n moment had ik eigenlijk met Reinoud Eleveld. Het is eigenlijk een ingewijde man die mij vertelde dat de werkelijkheid misschien wel wonderlijker was dan ik ooit dacht. Wat bij mij dus een soort ring of truth deed aangaan. Dus ik dacht eigenlijk, shit, heeft deze man gelijk? En ik deed mijn journalisten, ik was toen freelance journalist, dus ik heb dat eigenlijk een beetje tussen ons ingezet als veiligheidsklep. Dus ik zei van, ik was heel erg geïnteresseerd als journalist. En zo heb ik hem lange tijd kunnen interviewen. En hij begon met het wereldbeeld van de Taoïsten. En dat ging onder meer over een innerlijk en een uiterlijk landschap. Dus dat er bijvoorbeeld een gemanifesteerde werkelijkheid bestaat en een nog niet gemanifesteerde werkelijkheid of een potentiële werkelijkheid waar de gemanifesteerde werkelijkheid vandaan komt. En als je wilt leren toveren, dat je dan, net zoals dat je je rijbewijs kunt halen in de gemanifesteerde werkelijkheid, kun je je rijbewijs halen in de potentiële werkelijkheid. Dus je gaat invloed uitoefenen op potentie en hoe dat tevoorschijn gaat komen. En daarmee krijg je eigenlijk invloed op welke werkelijkheid er zichtbaar gaat worden. En dat zou je toveren kunnen noemen. Dus ja, toveren, dat hoort zeker bij het Taoïsme. Ja.
Ik denk dat we dat allemaal wel willen. Of in ieder geval iedereen die hier naar de podcast luistert.
Ja, zeker. Ja. Nou, dat is wel een beetje een van mijn passies. Zeg maar, als je dat zegt, dan heb je altijd heel ruwweg twee soorten mensen. De een gaat, weet je, we kunnen niet meer stoppen om het hierover te hebben. En dan word ik heel blij. En sommige mensen hebben echt zoiets van, nou, wat een tijdverspilling en die fantasie. Check uit. Ja. En ik probeer altijd te zoeken toch naar het feit dat we allemaal onderdeel zijn van dat wonder. Dus ook iemand die niet met toveren bezig is eigenlijk toch aan het toveren in mijn beleving. Het is al een wonder dat je hier gemanifesteerd bent, dat je rondloopt als een wezen met bewustzijn. Wat is dat eigenlijk? Dat zou ik ook alweer bijna magisch kunnen noemen. Sommige mensen geloven niet in bewustzijn. Dat vind ik ook altijd magisch bijna. Dus zeg ik zo, dus jij gelooft niet in je eigen bewustzijn. En nee, dat is allemaal een grote soort biologische machine en bewustzijn is een soort toevallig illusie en dat is het. En dan kijk ik naar iemand die dat mij vertelt en dan denk ik gewoon, nou, dat bewustzijn dat ook nog kan verzinnen. Toch? Dan ben ik ook alweer happy. Dus ik probeer altijd wel te zoeken naar, de magie zit echt in alles en iedereen voor mij. Volgens mij zei Einstein dat, van, je hebt eigenlijk een keuze, of niets is een wonder, of alles is een wonder. Ja. En ik denk dat heel veel van de mensen die jullie podcast luisteren, dat tweede perspectief leven. En ja, dat maakt voor mij het leven de moeite waard.
Wat ik heel mooi vind, is wat jij aan het begin zei. Je zou het verlichting kunnen noemen, maar dat is geen taoïstische term. Het is meer realisatie, want dan moet ik denken aan hoe Reinoud dat in jaar 1 uitlegt.
Ja.
Zou jij dat willen delen met de luisteraar? Want dat vind ik... Ik vond dat zelf echt een soort van thuiskomen. Dat ik daar in die zaal zat, in Leusden, en dacht... Oh, yes. Dit is wat ik niet vond in bepaalde andere stromingen, zeg maar.
Ja, zeker. Ja, nou ja... Kijk, verlichting zegt het eigenlijk al. Je bent met het licht bezig. En licht heeft heel erg te maken met bewustzijn. Dus dat is ook logisch. Als je je bewustzijn wilt verhogen, dan moet je ook met licht bezig. Er zijn heel veel meditaties. Het chakrasysteem zou je eigenlijk als 7 lichtfilters kunnen zien. Dus het licht is heel belangrijk. En door de yoga en in heel veel systemen is dat licht ook heel erg bekend. En je zou zelfs kunnen zeggen dat in onze cultuur ook het licht nog wel bekend is. Dus als je naar God gaat bidden, het mannelijke aspect van de yangkracht, wat het licht in de Taoïstische visie is, krijg je dus een heel erg lichtgeoriënteerde, omhoogkijkende manier van bewustzijnsontwikkeling. Dus alles komt van boven, zeg maar. En in het Taoïsme is dat wat van beneden komt ook heel erg belangrijk. En dat zou je de vrouwelijke kant kunnen noemen, de yin-kant. Dan heb je het veel meer over moeder aarde. Ik denk voor een heleboel mensen letterlijk thuiskomen als ze dat weer horen. Van, mag dat er ook bij in mijn training, in mijn ontwikkeling? Omdat het je een plek geeft. De aarde is je thuis. Dus je kunt heel erg losraken van de aarde als je alleen maar met licht of verlichting bezig bent. En dat is denk ik ook waarom het zo'n slechte naam heeft gekregen. Omdat iedereen heeft wel een hele spirituele vriend of vriendin of neef of nicht of zo. Die ineens in een retreat gaat zitten voor 40 dagen en nooit meer terugkomt, zeg maar. En ergens met een stip op het voorhoofd ergens in India rondwandelt. Ik denk dat dat voor sommige mensen hun pad kan zijn. Dus het is helemaal niet zo dat dat goed of slecht is, naar mijn idee. Maar ik denk wel dat het heel mooi is als de spirituele practices die we om ons heen hebben, en ze komen allemaal weer naar voren door het internet en door de tijd waarin we leven. Dus alles is eigenlijk beschikbaar. Wat vroeger niet zo was. Moest je het maar doen met de heks op de hoek, zeg maar. Kijk naar Marije, dat is een inside joke, ja. Maar dat het allemaal weer beschikbaar is. Maar dat het ook in balans mag komen met het vrouwelijke, het ontvankelijke, de yin-kant, de aardekant. En dat zou je in termen, maar het zijn allemaal maar termen, het verschil tussen verlichting en realisatie kunnen noemen. Als je verlicht bent, heb je een heel hoog bewustzijn. Als je gerealiseerd bent, ben je ook in staat om dat hele hoge bewustzijn niet alleen te ervaren zelf, maar ook daadwerkelijk te manifesteren op aarde. Dus dan word je iemand met een hele hoge constructieve invloed op de mensen om je heen. En hoe groter die constructieve invloed, hoe groter dat bereikt. Dus je hebt echt mensen op aarde die een fenomenale waarde voor de planeet of voor ons als mens. Net zoals dat ook mensen zijn die fenomenale destructieve waarden hebben. Die zijn vaak wat bekender in de geschiedenis. Maar zo heb je het ook andersom. En dat vind ik een hele mooie aardse manier van kijken naar ontwikkeling en bewustzijnsontwikkeling.
Ja, en dan kom je weer terug bij dat toveren eigenlijk. Want ik moet dan denken aan de Avatar, maar dan wel de Last Airbender.
Mm.
Als je het hebt over een gerealiseerd persoon, dan is dat het eerste beeld wat bij mij opkomt eigenlijk.
Ja, ik heb de Last Airbender, die ken ik dan niet. Maar ik heb één keer wel eens Avatar gezien. Maar is dat iemand die dus uiteindelijk zich toch ook met de gemeenschap blijft bemoeien, zeg maar?
Dus... Alleen maar, ja. Dus het is een serie die gebaseerd is op het Taoïsme.
Hmm.
En dat is een klein jongetje en die heeft een paar duizend jaar in het ijs gezeten. En dan komt hij daaruit. En toen hij nog een klein jongetje was, was hij in een klooster bij allemaal monniken, werd hij eigenlijk getraind in qigongs en in werk met de elementen en dat ook besturen. Dus hij was een airbender, maar je kan ook waterbender en earthbender en al die dingen. En maar toen heeft hij 1000 jaar in dat ijs gezeten en toen kwam hij daaruit en was de wereld dus heel anders en overgenomen door de vuurnatie. Een hele enge wereld en dan gaat hij dus de wereld redden. Ja. En eigenlijk alle elementen weer verenigen en ja. uitbalanceren.
Ja, prachtig. Dat is ja.
echt
prachtig. Dat smullen. Is, dat, ja, dat is smullen, vind ik ook. En dat is, nou ja, jij hebt dan ook de Tao-training bij Reinhard een stuk meegemaakt. En een heel groot element van de Taoïsme is leren werken met elementen. En dan ja, in eerste instantie als symbool, of je kunt het heel medisch zien, van nou, de lever is bijvoorbeeld verbonden met het houtelement. Nou, en dan zou je lever uit balans kunnen zijn. En dan zouden ze bijvoorbeeld kunnen zien van nou, er zit veel hitte in je lever, veel yang in je lever. Dus dat verbrandt het hout te snel. Nou, enzovoort, zo kun je helemaal naar je eigen systeem leren kijken, energetisch gezien. Maar je kan het ook heel nog veel dieper trekken als echt symbolen voor ja, hoe je bewustzijn werkt. Dus hoe... inderdaad, als we bepaalde elementen een plek hebben in je leven en andere niet, dan is het aan jou om dat koninkrijk in jezelf weer te gaan verenigen. En dat vind ik ook mooi om zo naar dat soort series of films te kijken. Van oh ja, alles wat je ziet bij jezelf. En hoe maak je er weer een paradijs van?
En het idee is dan dus dat al die elementen met elkaar in balans zouden moeten zijn.
Ja, en... een balans, maar wel geen statische balans.
Ja.
Dus het is eerder een, hoe zeg je dat, een cyclus die continu gaande is. En zodra dus het stroomt. En als het stroomt, is iedereen eigenlijk blij, want dan zit alles in. Het wordt nooit saai. Soms is er groei, soms is er bloei, maar soms is er ook iets wat weer afscheid mag nemen. En als je al die dingen, zeg maar door je heen laat gaan op een hele natuurlijke manier, dan is het leven volgens de Taoïstische zienswijze, en zo ervaar ik dat ook meer en meer, dus door me daar meer mee, door dat te trainen, wordt het eigenlijk meer een flow van dingen. En ook de moeilijke dingen horen daarbij. Maar als ze kloppen, dan kloppen ze. Ja, ik bedoel, als het herfst wordt, gaan de bomen hun blaadjes loslaten. Dus het is heel raar om in je projecten die je doet, of in je werk, of in je relatie, iets vast te houden. Als je dat niet doet, dan krijg je later problemen. En nou, dat vind ik ook wel een mooie manier om die elementen zo in je leven...
Ja, en ze eigenlijk dus ook te koppelen aan seizoenen.
Seizoenen, ja, ja. Zeker. Ja, ja. En de elementen zijn niet alleen taoïstisch, hoor. Dat is eigenlijk in alle mystieke systemen kom je ze tegen. Ook in de westerse hermetische tradities. Dus je komt ze eigenlijk overal tegen, ja.
Een soort basis voor...
Het is echt een soort basis, ja. Maar het is... ja, en ik denk ook dat... Kijk, als je naar jezelf wilt leren kijken, dan heb je een model nodig of zo. Dus zo'n Tai Chi-symbool, een Yin-Yang-symbool, dat laat gewoon al zien van, oh ja, alles bestaat uit tegenpolen die om elkaar heen draaien. Oh. En het een loopt over in het ander en draagt ook de kiem alweer van de ander. Nou, dat is gewoon een symbool wat je eigenlijk op alles in je leven zou kunnen toepassen. En zo zijn de vijf elementen, als je daar een beetje naar kijkt, ga je ook op een gegeven moment zien, oh, je kunt ze eigenlijk in alles terugzien. Dus zo'n model kan je heel erg helpen om jezelf gewoon beter te leren begrijpen.
En hoe zie je dat dan in jezelf terug?
Ja, dus goede, misschien een concreet voorbeeld van mezelf pakken. Waar ik op dit moment mee bezig ben, is de yin-yang-balans in mezelf op het vlak van in beweging komen en niet in beweging komen. Dus als ik ben ook ondernemer, maar ik doe ook mijn spirituele practices. En af en toe krijg ik enorm de neiging om me terug te trekken en in mijn grot te gaan zitten en daar gewoon weken te gaan mediteren. En ik moet toch de volgende dag naar mijn werk de e-mailbox openen en al die dingen die er ook bij horen. Ja, dan probeer ik echt enorm daarin te zien van ja, welke kant van welke... waar zit ik nu in mijn proces? Dus ben ik niet nu iets enorm in beweging aan het proberen te zetten, terwijl ik heel ergens anders zit? Is het niet eigenlijk herfst in mijn carrière op dit moment? En probeer ik nu een nieuw project in gang te zetten? En dat vind ik is soms heel confronterend. Maar dat is wel de werkelijkheid soms.
En ik denk ook dat je daarin... ik denk dat we allemaal weer ervaren dat we dus een bepaalde cyclus hebben die niet per se overeen hoeft te komen met de cyclus van de andere mensen of de cyclus die je om je heen ziet, maar die ook nog eens een keer soms een soort van macro is en micro tegelijkertijd, zeg maar. Dus hoe zeg je dat? Je dag heeft ook weer een bepaalde cyclus, maar je week ook, maar je maand ook, maar je jaar ook. En misschien loop je nog wel op een heel ander tijdspad. Ik merk bij mezelf bijvoorbeeld, ik heb iets met 2 maanden, mm-hmm. Dat is bij mij een bepaald ritme.
Mm-hmm.
waarin ik bijvoorbeeld bepaalde dingen manifesteer. Terwijl die dan weer niet te maken hebben per se met wat de wereld op dat moment aan het doen is. Ervaar jij dat ook?
Ja, precies zo. Ja. Ik zie het soms wel eens, zeg maar, als je zeg maar in een film iemand die LSD op heeft of zo, dat je dan ziet wat hij ziet. Dat je zo allemaal geometrische vormen in nog meer geometrische vormen, in nog meer zo'n oneindigheid van dingen die ronddraaien en bewegen en kleur hebben. Zo zie ik die cycli ook. Van ja, zeg maar, de cyclus van Venus heeft op dit moment ook invloed op ons. Maar ook de cyclus van vandaag of de zon of van jezelf of van een cel, weet je. En al die dingen creëren op dit moment wat het nu is. Dan komen we ook nog als drie mensen nu bij elkaar en dan gaat dat ook nog waarschijnlijk een cyclus zijn, de cyclus van dit gesprek. Dus oneindig veel cycli eigenlijk.
Oh, ik zie nu echt dat beeld.
Ja, sorry, ja. Iedereen is helemaal te stoomd achter zo.
Wat ook zo grappig was, daar moet ik nu ineens aan denken. Ik was toen straks echt super moe en ik zat thuis en ik zei, oh, ik heb geen zin. En toen dacht ik, nee, dat is helemaal niet waar. Want mijn ziel en mijn hart had juist super veel zin in dit gesprek. En ik kijk er al de hele week naar uit. Maar gewoon het fysieke gedeelte zat echt even zo, oh. Dus toen dacht ik, oh, ik ga gewoon lekker daar naartoe rijden. En dan weet ik ook gewoon wel van, oh ja, zo meteen ga ik hier hyper de deur uit. Deze vals jong. Dat het zo leuk was. Maar dat is ook weer zo'n cyclus. Ja. En dat je van tevoren al voelt van, oh ja, Jos en Marije gaan mij eigenlijk uit deze cyclus waar ik in zat, daaruit trekken, zeg maar.
Ja, het grappige is dat ik dat ook wist van jullie. Maar dat ik dat nu tegenwoordig niet meer probeer te zien als een soort van, dan geen zin of moeheid, maar meer ook gewoon even rust, even niks. Mm. Zodat je zo meteen ook weer kan of zo, weet je wel.
Mm-hmm. Ja. Ja, en dat is dat, zeg maar, het mooie vind ik aan die cycli. Dat als je je huidige plek in je proces omarmt, dan is er niks aan de hand. Ja. Volgens mij zei Alan Watts dat. Dat is ook een Taoïstische, of Zen-leraar ook, maar hij heeft ook heel veel Taoïstische dingen. Sowieso echt een aanrader om Alan Watts eens op te zoeken. Zei hij van, ja, even denken of ik het goed zeg, maar fighting a negative experience is het, nee, nou ja, nu ga ik het natuurlijk helemaal door elkaar halen. Oh ja, wanting a positive experience is a negative experience, accepting a negative experience is a positive experience. Wow. Ja, nou, dat is eigenlijk het yin-yang symbool in twee zinnen, zeg maar.
Ja,
ja.
Mooi.
Ja.
Ja, laten we dan maar even een bruggetje maken, die hebben we niet. Naar het seksuele gedeelte van de Tao Practice.
Ja, nu we het er toch over hebben.
Ik had eigenlijk nog wel één vraag. Omdat jullie het net hadden, ja, nou, ik ook, maar ik heb vooral daarin naar jullie geluisterd, over dat verlichting versus zelfrealisatie. En over dat volgens mij heel veel spirituele oefeningen die wij kennen, gaan dus inderdaad over dat naar het licht gaan. Maar Taoïsme heeft dus ook te maken met de aarde. Mm-hmm. Dus in plaats van naar boven ook meer naar beneden. Aan wat voor soort oefeningen moet ik dan denken? Mm. Of is dat misschien wel die seksuele oefeningen? Dat weet ik niet.
Goeie
maar
vraag.
Dat vroeg ik me nog af.
Ja. Ik denk overigens trouwens ook dat alle spirituele systemen dit oorspronkelijk ook zo hadden bedacht. Alleen dat er gewoon delen wel of niet bij ons zijn aangekomen.
Bepaalde
of dat
systemen dingen die
uit
misschien
elkaar
ook
zijn
gewoon heel lekker voelen.
Exact, exact. Ja, ik denk dat vaak met verlichting is, dat het snel is. Dus je hebt snel resultaat. Het is heel lekker. En verslaving ligt op de loer, zeg maar. Het is een beetje extatisch. Eigenlijk alles wat extatisch is, valt een beetje onder die verlichtingstrilling. En als je dat niet kunt embodyen, zou je kunnen zeggen, dan verbrand je eigenlijk je energie. Dus er is op zich niks mis mee met heerlijk extatisch zijn. Maar ja, als jij bepaalde practices doet, een energie cultiveert en dan heel extatisch wordt, dan heb je een enorme vlam van bewustzijn. Dus ook als je middelen gebruikt. Dus je hebt ineens snap je alles, weet je wel. Woem. Maar kun je het de volgende dag, heb je het dan bij je? Zit het in je lichaam? Bouw je er iets mee op? En aan het einde van de rit heb je een soort piramide opgebouwd van zelfrealisatie. Dus ja, als je dan hebt over welke technieken horen erbij, die aardende kracht, dat is dus ook minder spannend. Het is trager, het is fysieker, het heeft echt tijd nodig. Want ik weet niet of jullie dat herkennen, maar als je bijvoorbeeld een bepaalde ervaring hebt of echt een life-changing inzicht, dan heeft je lichaam ook tijd nodig om daaraan te wennen. En je kunt zelfs ontgiftingsverschijnselen krijgen. Of echt dat je lichaam zegt van what the fuck. Alsof je een software update hebt gehad. Maar de hardware zit nog van ik heb geen processor om dit aan te kunnen. En ja, dat kost iets meer tijd. Dus dat zit heel erg in het Taoïsme ingebakken. Van heb je haast, vertraag. Zit ook in andere systemen overigens. Maar daar zit heel veel wijsheid in, denk ik. Dat je gewoon, er is geen haast. Dus wil je ver komen, relax. Hele basale dingen als zorg goed voor je lichaam. Zorg voor voldoende rust. Zorg dat je in je spirituele practice ook een hele fysieke component hebt. Waarbij je lichaam opbouwt voor het kunnen dragen van bepaalde trillingen die je in jezelf kunt vinden. Ja, en daar horen allerlei specifieke dingen bij. Ja. En seksualiteit is daar ook een hele belangrijke van.
Zeker. Ik vind het echt grappig, want dit is dus echt precies wat bij mij deze week echt zo erg speelde. Dus het is heel fijn ook om dit te horen. Ik dacht, wat is er nou aan de hand? Waarom ben ik zo moe? Ik wil toch juist allemaal dit en dit en dit doen. En ik ben toch met hele toffe dingen bezig. En ik heb toch juist de hele tijd, zeg maar, van die inzichtmomenten en zo. En toen dacht ik ook, wow, maar er is misschien een deel van mij. Dat gaat nu heel snel. Maar de rest moet nog allemaal meekomen, weet je wel. En als je dan maar, tenminste zo zie ik het dan voor mezelf. Als je dan maar blijft gaan, dan blijft de rest eigenlijk achter, weet je. Dus,
ja, ook een mooi beeldje. Ja, absoluut. En je kunt jezelf ook echt in de problemen helpen, zeg maar. Als je alleen maar op een bepaald vlak ontwikkelt. Ja, uiteindelijk krijg je de rekening wel gepresenteerd. Als het niet in balans is, dan ga je het merken. En ik denk ook dat dat is iets wat denk ik wel, ja, wat meer en meer aandacht begint te krijgen. Dat je dus ook spirituele technieken hebt, waarbij je ook bouwt aan meer energie en dat soort dingen. Maar wat voor soort energie? Dus je hebt eigenlijk verschillende vormen van energie die je kunt cultiveren in jezelf. En in het Taoïsme is een van de dingen die ze heel belangrijk vinden, is de vitaliteit. En de vitaliteit is de motor onder alles. En daar besteden ze, zou je bijna kunnen zeggen, 60% van hun aandacht en energie aan. En zeker in het begin. Stel je zou bij een traditionele leraar aankomen van, ja, ik wil ook onsterfelijk worden of gerealiseerd worden. Mag ik meedoen? Zeg ze, nou prima, en dan ga je heel fysiek trainen. Het bouwen aan vitaliteit. Niet fysiek zoals wij het doen, dus niet in de sportschool. Wel op net een andere manier. Dus je hebt niet per se spieren nodig om die vitaliteit op te kunnen bouwen. Maar je moet wel een bepaald soort energetische substantie krijgen die heel erg met de buik te maken heeft. Dus dat je echt goed in je, ja, een warme buik noemen ze dat. Dat je echt de batterij, de biobatterij van je lichaam, dat die voldoende energie heeft. Dan kun je, als je dat goed op orde hebt en dat systeem goed draait, kun je naar hogere energieën, die meer met het hart te maken hebben en je bewustzijn en de chakra's en dat soort dingen. Maar die hebben wel voeding nodig en die halen ze uit de vitaliteit. En zo bouwen ze dat op. En in Taoïsme, moet ik ook soms wel zeggen, gaan ze daar wel erg traag mee. En dat was ook een andere cultuur, hè? Dus stel je voor dat er geen Instagram of weet ik veel wat was. En dat ze gewoon zoiets had van, nou, ik ga dit gewoon doen de rest van mijn leven. Ik ben bakker en ik doe dit. En dan is het ook prima als de leraar zegt, nou, we gaan eerst 7 jaar dit trainen en dan 7 jaar dat, weet je wel. En nu, ik zie je ook lachen en ik weet ook gewoon van, ja, dat is niet van nu. Ik denk ook dat we met de wereld wel in een wat andere situatie zitten, dus dat het ook wel nodig is dat we wat sneller gaan. Ik denk dat we met z'n allen wel wat sneller wakker willen worden. En dus ik denk ook dat daarom een heleboel leraren hun kennis aan het delen zijn. En waar je vroeger 10 jaar lang zeg maar de stoep moest vegen om het geheim te krijgen, kun je het nu gewoon allemaal of kopen of vinden of googlen. Dus dat kan. En ik denk dat het ook een goede zaak is. Ik denk dat zou je een nadeel van het Taoïsme kunnen noemen, dat het wel echt heel traag is.
Ja, ik denk dat het aan de ene kant inderdaad een goede zaak is, maar dat het ook zo belangrijk is dat er dus ook meer wijsheid juist over hoe zorg je voor die bedding in jezelf, hoe zorg je voor die integratie. Weet je wel, dat wel ook misschien ook wel echt meer aandacht verdient. Mm. Omdat dat dus wat minder sexy is, zijn dat ook niet de dingen die je misschien heel snel voorbij ziet komen op Instagram of wherever, zeg maar. En dan zie je iedereen zo van, oh, wow, ik ga zo hard, maar mijn lichaam, weet je wel, trekt het gewoon niet.
Nee.
Dat is wel, wel iets wat nu speelt voor mijn gevoel.
Zeker, en zeker Kijk, we zijn eigenlijk nog een beetje in de kinderschoenen als we de spirituele systemen echt uitpakken van hoe diep en hoe rijk die zijn geweest ook in de verschillende tijden hebben gefloreerd. En wij die nu als wel een hele intelligente cultuur, een technologisch geavanceerde cultuur, pakken we het eigenlijk weer uit. En daardoor hebben we het idee van, we snappen het allemaal wel. Maar het concept waar deze dingen uitkomen is echt een heel ander mensbeeld. En ik verbaas me soms wel eens als ik praat met mensen die ook qigong oefenen of yoga, whatever. Als ik dan zoiets heb van, oh, dan zul je dit ook wel zo zien. Dat mensen echt denken van, dat we nog steeds met een heel ander paradigma die technieken doen.
Ja, we passen het gewoon toe op onze huidige maatschappij.
Ja.
Ja.
Ja, en moet denken door wat jij zegt, ik ben ooit begonnen op mijn 19e met Ashtanga yoga en mezelf na een paar jaar echt aan een heftige blessure aan mijn schouder geholpen. En toen moest ik echt een soort van afkicken daarna. En nou goed, veel jaar later kom ik in die Tao-training, leer ik dus op een hele andere manier met mijn lichaam en die energie in mijn lichaam, zeg maar, omgaan. En er ging dus een hele wereld weer voor me open. En dat ik merkte van, oh ja, ik heb toen echt wel dat lichaamsbewustzijn onbewust wakker gemaakt en getraind. Mm. En maar ik voelde eigenlijk zoveel meer met hele simpele qigongs bij Reinhard daar op het grasveld dan wat ik ooit heb gevoeld in die yogales. Door heel langzaam te bewegen en veel stil te staan. Ja. En ja, gewoon bijna flauwvallen en kotsen aan toe. Zeg maar.
Ja, ja. Ja, het zat even schrikken als je
voor rommel loskwam.
Er kan veel rommel zitten. En zeker als je veel spiritueel werk doet en het lichaam daarbij wat achterstallig onderhoud oploopt. Ja, om dan te gaan beginnen aan het lichaam is altijd even doorbijten. Want daar kom je de moeheid tegen. Of de hitte die je daar kunt opslaan door bepaalde oefeningen of practices. En ja, dat is wel pittig. Dat vond ik ook pittig. En het is echt heel simpel. Toen ik ooit begon, zat ik in een zaaltje ergens in Amsterdam. En toen zeiden ze van, we gaan nu een innerlijke glimlachmeditatie doen. We gaan glimlachen naar de nieren. En ik zat zo, nieren, waar zitten die dingen? Nou, dat was nu 8 jaar geleden. Dat wist ik niet waar mijn eigen nieren zaten. Dat is voor mij nu absurd, omdat ze een hele belangrijke rol spelen in mijn practice. Maar dat is de staat waar een heleboel mensen van met hun lichaamsbewustzijn zitten. Van waar zitten die nieren dan? Nou, als je daar echt contact mee maakt en je gaat dus een beetje in meditatie en je gaat dat koppelen aan het lichaam, je glimlacht naar de nieren, nou, die gaan ontspannen. Nou, dan zit je ineens te gapen en te doen en je ogen gaan tranen en je denkt van, ik was toch niet moe? En ineens de volgende dag word je ook wakker met van die dikke ogen, weet je, alsof je een kater hebt. En denk je, wat is mij nou overkomen? Maar dat zit allemaal geparkeerd. En een van de vragen die een vriend van mij ooit vroeg, die zei van, ja, waarom zou je dit willen? En dat vond ik zo'n goede vraag. Daar heb ik zo lang over na moeten denken. En jij vroeg het mij ook, van, wat heb je daar nou aan? Dus dan heb je al die jaren getraind. En nu dan, weet je wel, wat is dat de moeite waard? Daar heb ik best wel over na zitten denken, van is het de moeite waard? En ik denk, ja, ik zou eigenlijk niet willen zeggen tegen mensen van, ja, het is de moeite waard of niet de moeite waard. Maar ik denk dat die vraag aan jezelf stellen echt een van de meest wijze dingen is die je kunt doen. Dat heeft mij enorm geholpen, van, is mijn leven eigenlijk de moeite waard om echt goed voor mezelf te zorgen? Maakt het uit of ik wel of niet roofbouw pleeg op mijn lichaam? Dat zijn nog best wel intense vragen om aan jezelf te stellen. Dus ik ga het aan niemand zeggen, heb ik bedacht. Maar ik zou zeggen, stel die vraag aan jezelf. Dus als je twijfelt van, nou ja, ik kan die keuze maken of niet. Ik kan achterstallig onderhoud opruimen of niet. Ja, is het belangrijk voor je, ja of nee?
Ja, ik denk dan wel, je zei die quote van Einstein. Hoe zegt hij dat? Van live life as everything is a miracle. En dat voelt voor mij wel heel erg op het moment dat je dus gewoon je training doet en dat je de discipline, of ja, zachte discipline ervoor hebt om ermee door te gaan, dan krijg je die miracle, zeg maar.
Exact, dat is een van de cadeaus die ik krijg. Dus bijvoorbeeld over die nieren. Van ja, kijk, als je slaapschuld hebt, je leeft redelijk gestrest, je drinkt redelijk vaak koffie, al die dingen, dan kun je ervan uitgaan dat je nieren achterstallig onderhoud hebben. En dat is helemaal niet slecht. Of dan hoef je helemaal niet te schrikken van, oh, nu heb ik alles verpest of zo. Maar dat is gewoon hoe onze cultuur in elkaar zit. Niemand heeft ons op de kleuterschool gezegd hoe je voor je nieren moet zorgen. En het nadeel daarvan is dat je dan moet opruimen. Dat voelt echt een beetje, vind ik, alsof je op zolder gaat kijken, waar allemaal dozen staan en spinnenwebben hangen. Dat je denkt, jezus, moet ik dit opruimen? Ja, ik doe dat luik gewoon weer dicht, weet je wel, niks aan dan. Het voordeel daarvan is, als je het opgeruimd hebt en al die dingen, dan kom je inderdaad dingen tegen waarvan je niet meer wist dat je ze had. Sommige dingen krijgen een nieuwe plek. Bepaalde herinneringen die je hebt geblokkeerd, bepaalde gevoelens die niet meer kunnen stromen, die komen weer terug. Je krijgt ineens een herinnering van je basisschool dat je ineens dacht, oh, zo voelde het om zomervakantie te hebben. Ja, dat zat altijd al in je systeem, maar je hebt het helemaal afgeknepen omdat die nu in de stress zitten. Dus inderdaad, je krijgt weer contact met het wonder. En dat is uiteindelijk, denk ik, toch waar we allemaal naar op zoek zijn. We zijn allemaal op zoek naar die diepe, diepe zingeving. En we zoeken het op zoveel verschillende manieren. Van tot en met die mars in dat voor de super, voor de kassa die je nog meepakt, tot en met inderdaad 3 maanden in je eentje gaan mediteren. Het is allemaal volgens mij hetzelfde motief. Je wil je gewoon goed voelen en je wil je gewoon verbonden voelen met dat wat je bent. Ja, dus ja, okay, ja. Ik wou bijna zeggen, dus het is de moeite waard, maar dat ga ik niet zeggen.
En wat is dan de rol van seksualiteit in het Taoïsme?
Sorry, ik moest even. Wat is de rol van seksualiteit in het Taoïsme? Ja, nou, ten eerste blijft het een eeuwige bron van humor. Je kunt er echt heel hard om lachen. Ik denk dat wij echt. Seks is natuurlijk altijd heel erg grappig. En ik denk dat dat ook mag en dat het ook hoort. En daarom hoort het ook bij die aardse laag of zo. Van, zodra je het over seks hebt, zie iedereen, krijgt blos op de wangen. Iedereen zit zo wat en wordt heel hard gelachen. Wat dat betreft hoort het dus ook alweer bij dat aardse, weet je wel, van lekker diep in het lichaam, een warme buik. En, dus het mag echt om gelachen worden. Maar waar het in de training met name over gaat, is dat je als mens in staat bent om met een partner te vrijen en een baby te maken. En als die baby geboren wordt, dan zou je daar naar kunnen kijken en dan zou je kunnen zeggen, wauw, we hebben gewoon nieuw leven gemaakt. En er zit ook nog bewustzijn, of er gaat nog bewustzijn ontwikkelen in dat kindje. Dus we hebben ook nog bewustzijn gemaakt. En dat kindje gaat ook nog een soort purpose hier op aarde vinden. Dus het heeft een soort zingeving. Dus het gaat ook nog iets toevoegen aan het grote geheel. Dus op een of andere manier kun je dus met seksualiteit die dingen maken. En dat is ook weer best wel een abstractie, zeg maar. Net als het yin-yang symbool een abstractie is. Zo kun je dus naar seksualiteit kijken. Dus een creatieve kracht die gezondheid kan maken, die bewustzijn kan maken en die zingeving kan maken. En wat ze in het Taoïsme hebben gedaan, is die kwaliteiten eigenlijk uit de seks geëxtrapoleerd. Of hoe zeg je dat? Een training gemaakt hoe je dat zelf kunt doen. Dus je hebt er niet eens een partner voor nodig, maar gewoon de seksuele kracht in jou inzet om die 3 dingen aan te zetten. En daar is een hele training voor ontwikkeld. Grote ogen zitten ze me aan te kijken.
Oh, nou ja, misschien goed om te vermelden. Wij doen dus nu de valleitraining bij jou. De touwtraining die ik heb gedaan, daar zit eigenlijk de valleitraining in. Mm-hmm. Dus ik vind het heel fijn om hem nu eigenlijk te herhalen. Mm-hmm. Maar misschien, Marije, wil jij wel even delen wat je tot nu toe... Wat zijn je bevindingen van de training?
Ik ben dus... ik ben er zo aan lachen.
Ja, we hebben het nu over seks, hè? Ja. En even voor de record, jij doet niet die sekscursus bij mij, hè? Dat is allemaal online. En precies, zeg maar, dus ja, het is niet zo dat ik jullie uit ga leggen hoe dat allemaal zit. Maar jullie doen dus die online training waarbij je seksuele energie liet losmaken in jezelf.
Ja, en jij vertelt net heel mooi dat het kan leiden tot meer gezondheid en bewustzijn en zingeving. Mm-hmm. Maar ja, ik ben daar natuurlijk nog lang niet, want ik zit nog helemaal in het begin en ik vind het nog heel moeilijk om me voor te stellen hoe het dat dan uiteindelijk doet. Dus is het gewoon omdat je leert met die energie te werken en om daarmee te doen wat je wil? Zeg maar, hoe ziet dat proces eruit en hoe werkt dat? Ja, ik wil gewoon altijd van alles weten hoe het werkt eigenlijk. En bij dit is me dat nog niet duidelijk. Dus misschien kan jij me vertellen.
Ja, ik zal een poging doen. Ik zit even te denken of ik het technisch zou uitleggen of gewoon hoe ik het ervaar. Wat zou je liever willen horen?
Doe eerst maar hoe je het ervaart.
Hoe ik het ervaar. Hoe ik het ervaar is eigenlijk heel simpel. Als je moe bent, heb je geen zin om allerlei dingen in je leven te gaan manifesteren. Dan heb je gewoon zoiets, fuck het allemaal, ik doe de gordijn dicht. Je wordt ook wat meer beïnvloedbaar voor minder wijze keuzes. Dus als je moe bent, ga je niet heel uitgebreid gezond voor jezelf koken enzovoort. Dus je ziet eigenlijk de machine wat gaan haperen. Als je goed opgeladen bent, zie je het tegenovergestelde. Als je helemaal fris wakker wordt, heb je zin in het leven. En dan denk je, als je gelukkig bent, dan ben je eens creatief en die dingen. Dus op een of andere manier, als de batterij is opgeladen, dan gaan al die dingen aan. Als de batterij leeg is, gaan al die dingen langzaam uit. En voor mij, als ik die seksuele technieken doe, voel ik heel simpel alsof ik de batterij oplaad. Dus er gaat gewoon wat seksuele energie. En dat is misschien ook al van, wat is dat dan? Maar je brengt jezelf in opwinding, alleen. Dus met de deur dicht, zeg maar. Dus een heel klein beetje orgastisch gevoel in je lichaam. Hoeft helemaal niet veel te zijn. Dus je hoeft helemaal niet een enorm orgasme te hebben. Maar gewoon dat je iets voelt van, oh ja, prettig. Dat beetje fijne gevoel ga je op een bepaalde manier door je lichaam sturen. Met je innerlijke gewaarwording. Dat ze ook even wennen. Hoe doe je dat dan? Maar is eigenlijk ook heel simpel. Je glimlacht het in feite gewoon door je lichaam. En als het bepaalde plekken bereikt, voel je ineens van, ik had eigenlijk zin in een dutje, maar ja, eigenlijk is het niet meer nodig. En dan heb je gewoon een heel klein beetje orgastische energie toegevoegd aan je energetische systeem. En voor mij voelt het inderdaad, ja, alsof je uitgeslapen bent. En mijn leraar zei altijd, als je het echt goed lekker aan de praat hebt, en mensen die er echt goed getraind in kunnen zijn, die kunnen dat ook gewoon de hele dag door. Dus dan kun je een beetje orgastisch zijn, terwijl je naar de supermarkt gaat. En dat betekent dus niet dat je geil bent of zoiets, maar het fijne gevoel van orgasme, als een piekorgasme of een enorm orgasme 100 is, stel je zou dat gevoel op 10 zetten. En dat is gewoon heel prettig. En dat is een hele gezonde staat van zijn voor je lichaam in te zijn. Maar hij zei, als je dat voor elkaar hebt, dan zei hij, ja, dan is elke dag een zondag. En dat zo ervaar ik. Als ik goed in die training zit, dan ervaar ik, oh ja, vandaag is eigenlijk ook een zondag.
Zo. En dat is dan dus wel iets wat je iedere dag moet doen?
Nou, niks moet, maar sterker nog, in de training raden we dat nog af ook. Het hele woord moeten gooien we eruit. Want seksualiteit en moeten, dat op een of andere manier, het is interessant dat je dat woord gebruikt, dat is eigenlijk een heleboel vrouwen met name, mannen eigenlijk ook trouwens, komen wel met dat concept binnen. Dus die gaan die training doen en dan denken ze, nou, ik moet 3 keer per week zelfbeminning doen. En dan gaan ze letterlijk een wekker zetten en dan gaan ze de deur op slot en dan gaan ze dat doen. En dan kom je er eigenlijk achter dat je gefrustreerd raakt. En ik denk dat dat komt doordat een orgasme eigenlijk het tegenovergestelde is van stress en controle. Dus een echt orgasme gaat over overgave. Dus als je een seksuele training gaat doen, dan kom je op een heel wonderlijk gebied uit, waarbij je iets gaat aansturen wat je eigenlijk niet per se kunt aansturen. Dus wij adviseren altijd, hou het lui. Als je geen zin hebt in je huiswerk, doe het niet. Dus jij zei al van, nou ja, weet niet of je zo'n goede leerling bent. Toen zei ik al van, nou, dat is precies, die vrouwen komen het verst. Laat het weer liggen. Als je het verlangen weer voelt, denk je, ja, ik ga toch maar eens kijken. Wat deed het nou precies? Toch maar eens even kijken. En zo gaandeweg, sommige vrouwen leggen het een jaar in de kast. En dan gaat hun relatie uit en denken ze, oh ja, ik had nog die zelfbeminning liggen. Dan gaan ze het weer oppakken. En langzaam bouw je eigenlijk, schaaf je veel meer al aan jezelf dan je weet. Elke keer als je gaat liggen en jezelf wat in opwinding brengt en die energie in je systeem brengt, is er eigenlijk meteen effect. Dus het is niet zo dat je het moet kunnen voordat het begint. Voor de eerste keer dat je wat in opwinding bent en dat in je systeem laat stromen, ga je al in beweging komen. Het is alleen altijd anders dan je denkt.
En wat is nou het grootste verschil tussen de seks die wij eigenlijk hier kennen?
Ja.
En seks zoals het wordt gezien vanuit het taoïsme of seksuele training, zoals je het zo zien.
Ja, de echte kern is gewoon dat je seksualiteit, je bent een seksueel wezen. Je hebt een eigen seksualiteit. En je hebt niet per se iemand anders nodig om die seksualiteit mee waarde mee te geven. Dus stel dat je hele leven geen partner zou hebben, omdat je in een god zou wonen, dan zouden de taoïsten nog steeds zeggen, nou ja, je bent een seksueel wezen, dus je bent superseksueel. Alleen als je de vergissing maakt dat jouw seksualiteit door de ander bevredigd moet worden, dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal. En dan kom je ook natuurlijk op een heel ander gebied over relaties, et cetera. Dus de meeste mensen, zodra ze denkt seks, denken ze aan de ander. En bij die Taoïstische training, als je het hebt over seks, denk je eigenlijk aan mijn seksualiteit.
Ja, en dat is natuurlijk iets wat we niet echt gewend zijn om bewust te ontwikkelen.
Nee, helemaal niet. Nee, dit is echt... Wij duiden in die cursus vier fases eigenlijk. En de eerste fase is experimenteren met jezelf. Nou, die kennen we in onze cultuur, weet je wel. Op een gegeven moment ontdek je dat je seksueel bent en dan ga je masturberen of whatever. En dat, die fase, die kennen we. Nou, dan heb je fase 2, dat je gaat experimenteren met de ander. Dus dan krijg je die fase. En je zou kunnen zeggen, heel kort door de bocht, dat die fase eigenlijk, daar houdt de opleiding in onze cultuur in elk geval op. Zo van, nou, succes, krijgt een wat condooms mee van de biologieleraar of je ouders. En dan, ja, dat verder geen opleiding, dan mag je on your own. En bij die Taoïsten heb je nog twee fases. De volgende fase is van experimenteren naar jezelf, is het leren beminnen van jezelf. En dat is het grote verschil daarbij is dat je jezelf gaat aanraken. Niet om je lichaam te verkennen, maar om met een open hart je te verbinden met wie je bent. En het klinkt misschien heel zweverig, maar het is een totaal andere gewaarwording. Dus in plaats van dat je op zoek bent naar puur genot, ga je eigenlijk meer op ontdekkingsreis in je eigen binnenwereld. En kijken of je jezelf seksueel kunt ontwikkelen. Nou, als je die fase weer doorgroeit, waarbij je zelfliefde cultiveert of ontwikkelt, dan zeggen ze van, nou, als je helemaal voldaan bent, helemaal seksueel happy en bevredigd bent, dan ontstaat de fase het leren beminnen van de ander. Dus dat is bij hun pas een hele late fase. Die plaatsen ze ook veel verder weg in je ontwikkeling als mensen. Dus voordat je echt in staat bent om echt met een volledig hart van iemand te houden en dat ook nog seksueel te kunnen maken, dat is echt een kunst. Dus dat vond ik zelf altijd wel mooi, dat je dus zo lang zou kunnen doorgroeien. Zij zeggen ook echt, de beste vrijpartij heb je zeg maar op je, weet ik veel, de dag voordat je sterft of zo. Nou, terwijl bij ons is dat eerder, nou wanneer zou je denken, als je 28 bent of zo, dat je het hoogtepunt hebt en voor iedereen is het anders, maar gemiddeld. Dus het is echt een andere manier van er naar kijken.
Ja, en ook überhaupt het hele concept dat je dus seks en seksualiteit kan leren.
Mm.
Volgens mij hebben we vaak het gevoel dat dat iets wat is wat we natuurlijk heel goed moeten kunnen.
Mm.
Waar we allemaal heel goed in moeten zijn. En dan al helemaal als je met de juiste persoon bent. Dan moet het allemaal, weet je wel, dan moet het er gewoon zijn. Als het er niet is, dan ligt het aan dat er geen match is. Of nou ja, welke reden dan ook.
Ja.
Dus ik vind het eigenlijk wel een heel mooi idee dat je dus de keuze kan maken om het te ontwikkelen.
Ja.
Lieve luisteraar, al 2 jaar werken wij met veel liefde en toewijding aan Op Zoek. Om te kunnen groeien en onafhankelijk te blijven, kunnen we jouw donatie goed gebruiken. Deze donatie zorgt ervoor dat we onze tijd kunnen steken in het creëren van mooie afleveringen en het uitbouwen van Op Zoek als platform en community voor persoonlijke en spirituele groei.
Voor jouw donatie van €7,77 per maand gidsen wij je door het magische en spirituele landschap in de Op Zoek Coven. De Coven is de plek voor luisteraars die op zoek zijn naar meer magie, meer diepgang en meer verbinding. Meld je nu aan via de link in de show notes en word lid van de Coven.
Ja, wat jij net zei, Jos, het is misschien wel goed om te vermelden voor de luisteraar, is hoe je die reis dan naar binnen maakt. Dat is natuurlijk heel fijn aan de training van Vallei, dat je daar helemaal in meegenomen wordt door middel van meditaties. En dat je eigenlijk, klinkt een beetje kinderachtig, maar dat is het helemaal niet, maar gewoon een beetje aan je handje wordt meegenomen door dat innerlijk landschap. En ik heb dat zelf in ieder geval als heel prettig ervaren, omdat het zijn meer dan meditaties, het zijn eigenlijk een soort activaties meer, voor mijn gevoel.
Hmm, mooi. Ja, en ik vind het inderdaad dat aan je handje mee worden genomen, dat is inderdaad, we hebben ook wel veel mensen, veel mensen kennen de tantra natuurlijk wel, dus als je vanuit fase 2 experimenteren met de ander verder wil, dan kom je al heel snel bij tantra uit, of in ieder geval die richting. En dan, daar ga je dan weer vaak een sprong in het diepe maken meteen. Lang niet bij alle tantrakurs, maar het is best wel een enorme stap van, oh, we zijn wat aan het experimenteren naar ineens echt de deuren wagenwijd opengooien. We hebben ook best wel vaak mensen die dan bij ons komen trainen, dat ze dan echt een beetje verbaasd zijn van, ik dacht dat we enorme orgasmes gingen leren, vallei-orgasmen, en dan, ik doe een sekscursus. En dan is het inderdaad, we gaan eens even liggen, deur op slot, niemand mag erbij. Zelfs niet als ze met hun vuistjes tegen de deur staan te trommelen, iedereen oprotten. En dan ga je inderdaad stapje voor stapje eerst maar eens naar je eigen bekkenbodem. En wat gebeurt er als je glimlacht naar je eigen bekkenbodem? Ik kan je vertellen, heel veel. En als je het hebt over die realisatie weer, de bekkenbodem, dus de bodem van je lichaam. Als je daar goed contact mee hebt, dat zou je ook alweer een stapje naar die realisatie kunnen noemen, zeg maar. Dus dat echte landen in je eigen lichaam en de seksuele krachten die daarbij horen weer een beetje wakker maakt. Dat is dan, maar het gaat wel heel lief met stapjes en glimlach daar naartoe en glimlach daar naartoe. En iemand neemt je helemaal mee en dan neem je het zo. Zo maak je inderdaad, je activeert een beetje weer je seksuele stroom, zou je kunnen zeggen.
Wil je ook wat uitleggen over de uiteindelijke routes die er zijn, dat je het kan gebruiken dus voor healing of the way of the nun? Eigenlijk die, of de orgastic woman heb je natuurlijk ook.
Ja, je hebt, dus je hebt een heleboel systemen, speelt seksuele energie een rol. Want het is gewoon een hele krachtige energie. Dus iedereen weet wel van, als je die orgastische kracht losmaakt, dan kun je leuke dingen mee doen. Dus er zijn in de loop der jaren ook een heleboel verschillende vormen van ontstaan. Hele andere duidingen, maar ook met andere resultaten. Dus voor de mannen bijvoorbeeld, het hele bekende was het meervoudig orgasme. Dus dat je als man een orgasme kunt hebben zonder dat je ejaculeert. Dan raak je seksuele energie niet kwijt. Dus dan kun je nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dus word je meervoudig orgastisch. Wat je als vrouw in theorie ook bent. Dat vergt weer net een andere training om dat te worden dan als je seksuele energie, als je niet zo geïnteresseerd bent in het halen van meervoudige orgasmes. Je hebt in feite geen orgasme nodig om toch seksuele energie te leren transformeren. En jij noemde al the way of the nun. In het christendom was ook bekend van dat seksualiteit een invloed heeft op je spirituele ontwikkeling. En dat is helemaal verbasterd, zou je kunnen zeggen, nu naar het celibaat, waar het eigenlijk over seksuele onderdrukking gaat, met alle rampen van dien. Maar oorspronkelijk hoorden daar technieken bij. En daar bedoelden ze eigenlijk je seksuele energie aanwenden om dat spirituele helemaal wakker te maken. Maar er horen weer andere technieken bij. Dus the way of the nun en the way of the monk gaan erover dat je seksuele energie uit de testicles of de eierstokken haalt. Dan hebben we het wel over het energetische aspect daarvan. Maar echt puur meditatief. Dus je hoeft niet eens, bij de mannen is er geen erectie of whatever. Het is echt helemaal, dus een non of een monnik kan daarmee aan de gang, zeg maar. Die is zo, blij. Ik kan nu toch die kracht gebruiken. Maar dat is niet nodig. Dus daardoor heeft het soms ook weer een slechte naam gekregen. Van, als ik dat ga doen, dan zal ik wel nooit meer aan een leuke vrouw mogen zitten of zo. Dat is ook weer niet zo. Dus het is, je kunt wel degelijk heel seksueel zijn en die energie ook gebruiken. Dus je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor een enorm orgasme en daarna die energie terugpakken en alsnog gebruiken om je batterijen mee op te laden. Dus dat kan ook. En dat zou je dan, zo zijn er verschillende technieken die je kunt toepassen. En ik denk dat een van de dingen die, kijk, die technieken zijn her en der wel bekend, maar ze zijn wel een beetje op één hoop beland en daardoor stranden een heleboel mensen. Want kijk, stel je bent geïnteresseerd in meer gezondheid en seksuele ontwikkeling gewoon voor jezelf, maar niet per se in hele extatische tantrische seks. Ja, dan raak je al snel ontmoedigd als je een keer gaat googlen, zeg maar. En dat zie je ook heel vaak, dat mensen echt wel geïnteresseerd zijn in seksualiteit, maar het is een beetje alles of niets, zeg maar. En niets bedoel ik dan mee dat je dus in die tweede fase een beetje zit van experimenteren met die ander. Dan kun je dat nog heel lang uitrekken en dan kun je nog een keer naar de Kama Sutra beurs gaan en weet ik veel wat. En dat is allemaal niks mis mee, maar het is op zich ook jammer als die derde fase gewoon voor de hand ligt, letterlijk. Hij is er voor je. En die hebben wij helemaal weer schoon proberen te poetsen. Zo van, nou ja, elke vrouw of elke man, ook al ben je niet geïnteresseerd in taoïsme zelfs, of toveren, of hele extatische seks, toch kun je gewoon met de slaapkamerdeur dicht je eigen seksualiteit een stapje verder brengen en daar de vruchten van plukken.
Ik vind dat zelf wel ook heel fijn aan wat je net zegt, omdat inderdaad seksuele ontwikkeling krijgt ook al gauw zo'n smaakje van inderdaad, oh, dan moet je aan de Kama Sutra en weet ik veel wat, en dan moet het allemaal met heel veel andere mensen en weet je wel, een soort van die, die geilheid / richting vulgair, weet je wel. Ja. Wat dan ook al niet veilig of zo kan voelen. Ik vind het wel heel mooi dat bij deze benadering, dat is er echt gewoon compleet af eigenlijk. En dan denk je bijna als westers geprogrammeerd persoon van, is dat dan nog wel seks?
Ja,
weet je wel?
Ja, precies. Ja.
Het lijkt bijna alsof het iets heel anders is. Het is gewoon iets wat je nog helemaal dan niet kent of zo.
Ja, is het wel seks? Ja, dat is een goede vraag. Met name bij de vrouwen, naar mijn ervaring, hebben toch best wel snel al door in onze training als ze zeggen van, nou, het gaat over jouw seksualiteit. Dus vergeet gewoon de partner in deze hele training. En dan valt het kwartje eigenlijk super snel, valt mij op. Iedereen gelijk zo. En het zou best te maken kunnen hebben met
dat je eindelijk.
Dus, ja, nou, misschien wel, ja. Ja, het zou misschien wel met dat je menstrueert, dat je dus de hele seksualiteit is misschien al veel meer aanwezig dan voor mannen. En bij mannen kunnen we echt soms een training geven, dat is hetzelfde thema. En aan het einde van de dag toch nog een vinger van, ja, interessant allemaal. Maar hoe werkt het dan als ik dit met mijn partner doe? En dan zitten we zo, oh ja, grappig, dat kwartje is heel, dat valt veel later. En ik zeg maar niet omdat de mannen nou slecht zijn of zo, maar je ziet hoe diep het ingeprogrammeerd zit. In, ja, ik ben toch bezig met jou als ik met seksualiteit bezig ben. En dat is al heel vaak die hele cursus met seksuele energie, transformeren, bla bla. Dat klinkt al heel ingewikkeld. Voor sommige vrouwen en mannen is het gewoon al de les dat ze een keer zichzelf aanraken zonder een doel of zonder dat ze een orgasme willen hebben of zonder dat te fantaseren. Dat is al een heel inzicht. En het is ook super.
Het is gewoon fijn dat die technieken die relatie met jezelf dus heel erg verbeteren.
Ja.
Op allerlei verschillende niveaus.
Ja. Ja.
Dat is echt...
Ja, want hoe is dat dan voor jou, Naomi?
Nou ja, eigenlijk precies dit. Is dat Thijs en ik deden tegelijkertijd die touwtraining. En nou goed, dat bestaat dan, waar we het net over hebben gehad, uit verschillende aspecten. Maar vooral dat seksualiteitsstuk, dat... Ja, we hadden het daar eigenlijk ook nooit over met elkaar. Omdat we dat zonde vinden van de magie, zeg maar. En van onze eigen, omdat we ook aan het begin staan, weet je wel. Van deze training. We zijn net een jaar bezig, dus dat ding was van hem en dat ding was van mij. We konden wel uitwisselingen hebben over... als we bijvoorbeeld dan een innerlijke glimlach meditatie hadden gedaan en ik had de volgende dag zieke hoofdpijn omdat ik zo'n zolderkamer had afgestopt, dan gingen we het daar natuurlijk wel over hebben. Maar die seksualiteitstraining was echt voor de relatie met mij en de relatie met hem. En dat is, ik heb dat ook als bevrijdend ervaren om dat gewoon voor onszelf te houden. En dat hij daarin dus mag groeien op zijn eigen manier en ik ook. En dan komt het wel weer samen op een bepaalde manier als wij seks hebben. En dat we dan ineens merken van, wow, jij bent op een bepaalde manier gegroeid. En ik, en wat gebeurt er? En dat is dan super, super mooi om te merken. Dat je dat helemaal niet dan met elkaar hoeft te bespreken ook überhaupt. Het is gewoon geheim. En dan ontmoet je weer in de magie of zo.
Ja, dat is super. Mooi. Ja, dat is letterlijk wat in onze cursus proberen te vertellen van... Want het is best wel even een mindshift van maar mijn partner dan? En dan is het antwoord altijd van, ja, maar wat nou als jij je verantwoordelijkheid neemt voor jouw seksualiteit en jouw partner verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar seksualiteit? Stel nou dat je daarin groeit en dat je dat hele trainen niet met elkaar doet. Dus je bent helemaal niet bezig met, ja, jij moet zus of jij moet zo, jij moet mij bevredigen, zus enzovoort. Nee, je bent gewoon, als je het ander ontmoet, weer een nieuw mens op dat vlak. Wat denk je dat dat doet met je seksuele relatie? Nou, dat is eigenlijk wat jij nu supermooi beschrijft. Dat blijft heel erg in ontwikkeling. En het kan heel verrassend zijn.
Ja. Ja. Ja, zonder het meteen vulgair te maken natuurlijk. Maar gewoon heel meer bewustzijn klinkt dan ook weer zo gezapig meteen. Mm. Maar ja, volgens mij snapt iedereen wel wat ik bedoel.
Ja, het is wel een goede vraag, want dat zou je nu kunnen afvragen. Ja, wat betekent dat dan concreet?
Ja.
Zit ook even te denken.
Nou, dat ik bijvoorbeeld...
Ja, je hoeft niet te vertellen...
mijn huid beter kan voelen of waarnemen. Of bepaalde...
Ja. Ja, nou, of misschien wat er wel mooi is, we hebben die zolderkamer benoemd. Kijk, als jij bepaalde zolderkamers op slot hebt gehouden, die met je seksualiteit te maken hebt, daar ben je gewoon, daar kun je dus niet ervaren. Als die weer open gaan, dan ga je dus iets ervaren wat je daarvoor niet ervaarde. En dan krijg je weer dat magische wat je hebt. Als je bijvoorbeeld verliefd bent, als je dingen voor het eerst meemaakt, dat je denkt, wauw, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Mijn ervaring is dat dat terug gaat komen en gaat blijven en eigenlijk constant gaat worden. Dus die magie komt weer terug. Dus echt, ja, de sleur, zeg maar, die is helemaal weg. Of, moet er wel eerlijk bij zeggen, als je meer in contact komt, dan ga je misschien ook merken als er dingen niet kloppen. Dus ja. Misschien zijn er ook mensen die denken van, oh ja, dat klinkt me wel heel mooi in de oren. Maar ook als er onbewust dingen zitten in de relatie, seksueel of niet seksueel zelfs, die gaan ook meer aan het licht komen. En dat is ook waarom het verstandig is om rustig aan te doen met die training. En niet meteen het beste meisje van de klas te zijn. Want ja, je hebt tijd nodig om die dingen te integreren in je leven. En als je ontdekt dat je seksualiteit hebt uitbesteed aan een ander. Misschien heb je dat wel een heleboel keren gedaan. Ja, wat heeft die ander daar eigenlijk mee gedaan? Om daar weer mee in contact te komen. Dat kan enorm verdrietig zijn om dat te accepteren en allerlei emoties opleveren om dat weer toe te eigenen. En ja, dat vergt echt wel een beetje wijsheid, denk ik, om daar zacht met jezelf mee om te gaan. En niet te hard van stapel te lopen. En gewoon je seksualiteit is... Ik denk dat een van de dingen die ik heb geleerd, dat seksualiteit een veel grotere rol speelt in mijn leven, maar ik denk in het algemeen, in onze levens, dan we over het algemeen denken. Het zit heel diep en het is heel, hoe zeg je dat? Het heeft een enorme connectie met hoe we in het leven staan en hoe we daarnaar kijken. Dus nou ja, daarom is het ook zo mooi. Dus het is een enorme potentie. Seksualiteit is de motor van alle potentie. Zo maakt het universum het leven. Wij zijn daar een onderdeel van. Ja, als je zin hebt om daar nog wat dieper op in te gaan, be my guest.
Ik heb nu wel meteen zin om mijn huiswerk te doen.
Kijk, heel goed, ja. Zolang de deur maar op slot zit.
Mooi.
Waar kunnen onze luisteraars jou vinden?
Als je geïnteresseerd bent in de seksuele trainingen op valleiorgasme.nl. En daar kun je het voor vrouwen vinden en ook voor mannen. En als je geïnteresseerd bent in de dingen die ik daaromheen heb verteld, zou je op josgoosens.nl kunnen kijken.
Dankjewel, Jos.
Graag gedaan.